Gemeentevooraf de volgende mededelingen namens de kerkenraad. Morgenavond zijn er in verband met de herfstvakantie geen catechisaties. En aanstaande vrijdagavond zijn er ook geen belijdeniscatechisaties. Aanstaande vrijdag is er een presentatieavond van de werkgroep Oost-Europa. Dan zal dominee Leurin spreken. En de werkgroep zal informatie geven over het werk onder de zigeuners. Deze avond vindt plaats in de Open Hof en vangt aan om 7:30. Volgende week zondag zal dominee D. van Luttikhuizen in beide diensten voorgaan. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 99, het eerste vers. God de Heere regeert, beeft gij volken eert, zijn hoog bestel die bij Israël tussen cherubs woont. Psalm 99, het eerste vers. Psalm 29, het eerste vers. Aardse machten, loof de Heere, geef de Heere sterkt en eer. Psalm 29, het eerste vers, nadat we eerst geluisterd hebben naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen is uit Romeinen 11. Wij lezen de versen 25 tot en met 36. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Romeinen 11, de versen 25 tot het einde, vers 36. En daar lezen wij Gods woord. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen, en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun een verbond van mij, als ik hun zonden zal wegnemen. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil. Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door de ongehoorzaamheid van deze. Alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, we hebben het zojuist gezongen dat u de allerhoogste eer moet ontvangen, dat u geloofd en aanbeden moet worden. En zo is het. Precies, alles wat adem heeft, moet u loven, omdat gij God zijt, omdat u alles geschapen hebt wat er is, omdat u ons ook gespaard hebt in deze afgelopen week, omdat u ons overlaat dag aan dag met uw zegeningen, dat u kracht geeft en troost in moeiten, dat u ontferming schenkt en dat u ons uw heerlijk evangelie laat verkondigen, dat wij hier onder de afkondiging zijn van het eeuwige leven en eeuwige heerlijke zaligheid en dat u daarvoor uw Zoon hebt gegeven, dat u, Heere Jezus, het vuil van al uw volk op u genomen hebt. En dat u dat weggedragen hebt, buiten de poort. Dat u geleden hebt. Dat u afgedaald bent tot in de diepten van de hel. Om de vloek op de zonde te dragen. En dat we hier mogen zijn, Heer, onder het verkiezend welbehagen van God de Vader. Want u hebt ons verkoren om hier te zijn in uw huis onder de bediening van uw woord. En u komt tot ons met de heerlijke beloften van uw evangelie, dat een ieder die komt en die hoort en die bidt en die buigt, niet zal worden verworpen. En zo hebben wij het voorrecht om onder deze afkondiging, deze heilsprediking te mogen zijn. En dan ook nog uw heerlijk werk, o Heilige Geest, dat u het uit Christus neemt en het wilt toepassen aan zondaren. Dat wij belijden dat u werkt onder de bediening van uw woord. En zo zijn dit allemaal voorrechten en zegeningen, waarom het gepast is dat u de lof toegezongen wordt. Dat uw naam aanbeden en geprezen wordt. En zo bidden wij het u, Heere, leer ons uw lief te hebben. Leer ons uw goedheid steeds meer te gaan zien, dat wij er ook persoonlijk verwonderd over worden, dat wij er klein onder worden, dat u goed bent voor slechte mensen. O, geef ons een indruk van wie wij zelf zijn voor uw aangezicht, opdat er oprechte verootmoediging bij ons mag zijn, dat we onze schuld mogen belijden, dat we in het stof komen voor u, de heilige, de heerlijke God. En dat we mogen opletten hoe goed u bent. En dat voor onwaardige mensen. Heren, we belijden u onze zonden, ook van de afgelopen week. Maar we belijden u, Heren, dat wij ook helaas een zondige natuur hebben. En dat u ons ook zo niet geschapen hebt, maar dat wij die vloek over ons gebracht hebben door de val, door de opstand van onze eerste ouders Adam en Eva. En Heren, zodoende hebben wij in hen gezondigd. En zo is het ook onze schuld dat wij zo verdorven zijn. En u had volkomen recht gedaan wanneer u de mens gelaten had in zijn val. Maar wij willen u danken voor dat heerlijke evangelie dat u naar de mens gevraagd hebt. Adam, waar zijt gij? En dat u uw zoon beloofd hebt die de kop van de slang zou vermorzelen. En dat u zo een volkomen verzoening zou bewerken voor arme zondaren. En daar willen we u voor danken, Heren, voor wie u bent en voor wat u afkondigt. Heren, wij mogen vanmorgen zijn onder de bediening van uw woord. Laat het tot zegen mogen zijn. Heren, laten er bekeringen en duidelijke voorbeelden van levensveranderingen zijn, van vernieuwing van het hart, dat er een nieuwe geest wordt uitgestort. O, wij bidden u om het werk van uw Heilige Geest in de bekering van zondaren, in de vernieuwing van uw volk, ja, de dagelijkse vernieuwing, dat ze geheiligd mogen worden en dat er opgestaan mag worden in een nieuw en godzalig leven. O, wij bidden u om uw werk, uw genade, uw zorg, uw ontferming. Heren, wil de prediking daartoe zegenen. Ook wanneer wij vanmorgen over een moeilijk gedeelte van uw woord willen nadenken. Wij bidden u om uw leiding, de hulp en de sterkte van uw Heilige Geest, om inzicht en woorden aan uw dienaar, en dat u ons allen het verstand wilt verlichten, dat wij zicht mogen krijgen op deze moeilijke, voor ons moeilijke woorden, die de apostel Paulus opgetekend heeft, onder de beademing van uw Heilige Geest. Heren, dan bidden wij u ook voor het volk Israël. En dan bidden wij u, Heer, om uw bescherming van dat volk en de bekering van dat volk. En we bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk door heel de wereld heen, dat velen tot bekering mogen komen. Heere, wil nog opwekkingen en wonderen doen, ook in het midden van onze kerken. Heere, wilt u genadig werken en met uw geest opwekkingen schenken, dat wij in alles getrouw mogen zijn en blijven aan uw heilig woord. Heren, wij bidden u voor ieder van ons persoonlijk. En we vragen u of u in deze dienst wilt spreken tot zondaars harten. We willen ook bidden voor hen die niet met ons zijn, die op vakantie zijn of elders verkeren. Heren, ontferm u over hen. Bescherm hen en breng hen ook veilig terug in ons midden. We willen u bidden een zegen voor ons, zoals we hier samen zijn, maar ook voor hen die meeluisteren, thuis of verder weg. Schenk uw zegen en uw nabijheid. Heren, zijn er ook die worstelen met gezondheid en met ziekte. Hen die nog de gevolgen dragen van operaties, daar nog pijn van hebben en ongemak, Heren, wilt u kracht geven om dat alles te dragen, laat het draaglijk mogen zijn. Gedenk, Heren, hen die het het moeilijk hebben, ook met hun gezondheid. We bidden opnieuw voor broeder Jaap Bom. Sterk hem, Heer, in al zijn omstandigheden. Verblijd hem en zijn vrouw met uw werk. We willen u bidden, Heer, voor broeder Gerrit Bom. Heb dank dat hij weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Wilt u hem nabij zijn, ook in zijn huisje waar hij mag wonen. Sterk hem daar, wilt u daar aanwezig zijn met uw woord en geest tot zijn vertroosting en bemoediging, dat er uitzicht mag zijn op u en op uw werk. Heere, ondersteun ook broeder Alderliesten, die de operatie heeft ontvangen deze week. Hij mocht weer naar huis toe. We bidden u om herstel, dat ook de ingreep mag lukken en dat hij gespaard mag blijven voor complicaties. Heere, te midden van dit alles wilt u hem en zijn vrouw aan u, de Heere, verbinden, dat ze in gemeenschap met u mogen leven. En want zo zal alles heel goed komen, omdat u gezegd hebt, zie ik, maak alle dingen nieuw. We bidden u ook voor de jongeren en voor gemeenteleden die op reis zijn naar Frankrijk met de jongerenkoor van de Prins Maurits School. Wilt u hen bewaren onderweg, bescherm hen, breng je veilig weer terug in ons midden en laten ze een gezegende reis mogen hebben. En dat ook het zingen wat zij mogen doen en de gesprekken die ze mogen voeren, dat dat ook tot zegen mag zijn. Heere, gedenk ons zo in uw barmhartigheid. Doet u genade verzoening over onze zonden. Hoor ons gebed en wees in ons midden om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de renovatiekas. Laten we dan zingen Psalm 126, de versen 1 en 2. 126, versen 1 en 2. Geliefde gemeente, nu komen wij toe aan een van de moeilijkste gedeelten van het heilig woord van God. Hier schrijft apostel Paulus over de toekomst van Israël. En dit vraagstuk heeft de kerk voor zo'n 2000 jaar bezig gehouden. Want u weet, Paulus handelt in hoofdstuk 9 tot en met 11 van de Romeinenbrief over het probleem Israël. De Heere had toch in het Oude Testament aan Israël beloofd dat hij hen de zaligmaker zou zenden. En zo staan er vele beloften in het Oude Testament gericht aan Israël. Maar nu is de ontzaglijke werkelijkheid dat in de tijd van de apostel Paulus en tot op vandaag toe willen de Joden niets van deze zaligmaker weten. Ze hebben de Heere Jezus uitgeworpen. En in de tijd van de apostel Paulus proberen ze zelfs met geweld en met volksoproer de prediking van het evangelie te verhinderen. En ze willen het liefst Paulus doden. En Paulus heeft daar veel verdriet van. Niet zozeer van het feit dat ze hem willen doden, maar meer van het feit dat zij verloren liggen. Dat zij buiten de zaligheid vallen. En het zijn zijn broeders, zijn volksgenoten. En Paulus en anderen met hem, die vragen zich af, hoe kan dat allemaal? Paulus heeft er pijn van. En toen heeft apostel Paulus uitgelegd in hoofdstuk 9, dat de Heere inderdaad beloften gaf, en die beloften zijn niet vervallen, die zijn niet uitgevallen. Die beloften gelden. Maar de Heere heeft die beloften gericht aan de uitverkorenen. U weet, er zijn beloften in het woord van de Heere gelukkig wel. Die worden verkondigd aan een ieder. Ook wij zijn vanmorgen onder de belofte van het evangelie. Dus dat wil zeggen dat de Heere tot ons zegt, klopt en u zal worden opengedaan. Zoekt, u zult vinden. Komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Dat zijn allemaal aanbiedingen van genade in de vorm van een belofte. En die beloften gelden voor heel de gemeente. Voor allen die onder het evangelie zijn. Dat zijn geen afkondigingen wat God gaat doen. Maar het is een verkondiging van vrije genade. Beschikbaar voor een ieder die onder het evangelie is. Nu staan in het Oude Testament afkondigingen wat God zal doen. En die waren gericht tot de uitverkorenen. Dat zijn de mensen waarvan God besloten heeft dat hij ze zal redden uit genade. De Heere biedt zaligheid aan een ieder aan. Maar niemand zal uit zichzelf komen. En omdat niemand zal komen, gaat God ze trekken. En niemand hoeft te denken dat hij buitengesloten is. Niemand mag denken, het is niet voor mij. Dan gaat u tegen het woord van de Heere in. Maar het punt is, men wil niet komen. Men wil zichzelf handhaven. Men wil niet bukken. Men wil niet buigen. En om hun ongeloof gaan ze verloren. Gods kinderen worden behouden door het geloof. En dat komt alleen maar uit genade, omdat God medelijden met hen had en hen trok. Maar ondertussen heeft de Heere de ganse dag zijn handen uitgebreid naar een tegensprekend volk. Dat was in hoofdstuk 9. En dan in hoofdstuk 10 heeft apostel Paulus uitgelegd hoe een mens behouden wordt. Dat is door het geloof. En vele mensen, ook met name de Joden, die willen behouden worden door hun werken. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Ze doen van alles, doen ze. om behouden te worden. Maar diezelfde mentaliteit heerst ook onder ons. Dat wij ons ook geschikt willen maken om het evangelie, om genade te ontvangen. Dat wij ook menen dat we aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Dat wij ook eerst bepaalde gemoedsgesteldheden moeten kunnen kennen voordat wij naar de Here mogen gaan. Een mens hoeft niet aan een voorwaarde te voldoen. Dat kunt u niet eens. Een mens wordt behouden door los te laten. Alles wat hij probeert te doen en zich voor God neer te werpen. Als een uitgewerkte arme zondaar en te vallen in de armen van de Here Jezus. Men wordt behouden niet door werken, maar door het geloof. Maar Israël heeft dat niet begrepen. Zij werken. Ze willen daardoor gerechtvaardigd worden. Maar een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En dat aanroepen is nog niet maar een gebed doen, dan is klaar. Nee, aanroepen met al de leegte en al de mislukking en alles wat stuk is en wat u niet recht kunt krijgen en al uw falen, hem aanroepen. Zij worden zalig. Dat is in hoofdstuk 10. En dan hoofdstuk 11. Daar zien we de werkelijkheid, dat zagen we vorige week. Dat de Heere Israël niet verworpen heeft. En het bewijs daarvoor is de apostel Paulus zelf. Hij is een Jood, een Hebreeër uit de Hebreeën, uit de stam van Benjamin. En hij vreest de Heere Jezus, kent hem, hij is een christen. En zo zijn er meerdere Joden in de tijd van de apostel Paulus die tot de Heere Jezus bekeerd waren. En heel de geschiedenis door, tot op de dag van vandaag, zijn er uit Israël geweest die de Heere Jezus omhelst hebben. En dat is een bemoediging. En daarmee bewijst de Heer dat hij Israël niet heeft afgeschreven. De Heere werkt nog onder Israël al de eeuwen door tot op vandaag. Israël is niet verworpen. En wat een bemoediging mag dat zijn voor die apostel Paulus. En wat een bemoediging mocht dat zijn voor de profeet Elia. Dat er in zijn tijd nog 7000 over waren. Waarvan hij niet wist dat ze er waren. Die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. En daarbovenop komen nog de vrouwen en de kinderen. De Heere had zich dat overgehouden. En zo heeft de Heere al de eeuwen door een rest overgehouden. Daar zorgt hij voor. Zodat er meer zijn die de Heere vrezen dan wij weten. Daar zorgt God voor. En dat doet de Heere ook onder Israël. Dat is een woord ter bemoediging. Dat de Heere doorgaat met zijn werk, ook al zien wij dat niet altijd. En dan ging de apostel Paulus ook uitleggen dat de Joden die niet in de Heer Jezus geloven afgebroken zijn uit de olijfboom, de kerk die uit Abraham voortkomt. En in hun plaats zijn er tegennatuurlijke takken ingeënt uit de heidenen. En zij worden nu aangenomen als kinderen van Abraham. Zij zijn ingelijfd in de kerk van de Heere. Zij worden zalig. Maar het is allemaal genade. Omdat God medelijden met hen had. En daarom moeten die mensen die ingelijfd zijn in Christus niet neerzien op de Joden die uitgeworpen zijn, die afgebroken zijn. Want het is alleen maar genade dat God in uw hart werkt. Het enige verschil tussen u en iemand anders die niet naar de kerk gaat, die in zonde leeft, is genade. Want ik en u hadden net zo geleefd als hen. Waren het niet dat God met barmhartigheid over u bewogen was. En daarom mogen wij nooit neerzien op ongelovigen. Mogen wij nooit neerzien op mensen die niet naar de kerk gaan. Mogen we nooit neerzien op Israël die buiten de zaligheid is. En tegelijkertijd moeten we goed beseffen dat wanneer christenen die uit de heidenen komen ontrouw worden, zij worden ook afgebroken. Als zij in ongeloof dat woord van God niet meer geloven, niet meer voor willen staan, dan worden ze ook afgebroken uit die olijfboom. Als de Heere Israël de natuurlijke takken heeft afgebroken, dan zal de Heere ook zeker de tegennatuurlijke takken, wanneer zij in ongeloof verzinken, ook afbreken. En zo is dit ook een woord van waarschuwing aan ons om zijn woord te geloven en om in alles aan het woord van de Heere vast te houden, dat te omhelzen en lief te hebben. En dan komt Paulus tot de climax van deze drie hoofdstukken. En dat begint bij de versen 25, hier tot en met 36 van Romeinen 11. De tekst van vanmorgen. En deze woorden, deze tekstwoorden, vormen een slagveld tussen gereformeerde theologen. Gods eigen lieve kinderen, die de genade van de Heere kennen, die aan de schrift vasthouden, hebben soms zeer tegenovergestelde uitleggingen van deze verzen die wij vanmorgen bezien. Goede gereformeerde theologen, die het van God geleerd hebben, die de Heere vrezen, staan hier tegenover elkaar. En wij zullen ook niet het definitieve antwoord kunnen geven. Maar toch willen wij deze standpunten bekijken. En we willen wel proberen enkele conclusies daaruit te trekken. Om te proberen een antwoord te geven op dit probleem Israël. En ten eerste valt het op in vers 25... dat de apostel spreekt over een verborgenheid, een mysterie. Een verborgenheid in het Nieuwe Testament is iets dat geopenbaard zal worden. Iets ligt nog verborgen. Het is niet mysterieus, het is niet geheimzinnig. Nee, het is toegesloten. Een standbeeld en een doek zit eromheen. En het standbeeld wordt opgeleverd en er zijn mensen daarbij en de burgemeester en dan wordt de kleed er afgehaald. Nou, dat is een verborgenheid wat geopenbaard wordt. En zo zijn er verschillende van die verborgenheden in de schrift. Bijvoorbeeld Daniël moest een verborgenheid openbaren aan koning Nebukadnezar. In die dromen van Nebukadnezar. In Marcus 4 wordt gesproken over de verborgenheid van het koninkrijk Gods. Dat is de openbaring van Gods kerk. Dat Gods kerk hier tot openbaring zal komen. De kerk die zalig zal worden. Dit wordt geopenbaard en aangewezen. Maar het is aanvankelijk verborgen. Het is een geheim. Men ziet het niet. Men herkent het niet. Maar de Heere gaat het openbaren, zijn kerk. En het gaat overal groeien en opkomen. En dan zien we het, de verborgenheid van het koninkrijk Gods. In 1 Korinthe 15, vers 51, spreekt apostel Paulus over de verborgenheid van de opstanding. Dat zien we nu nog niet, hoe het zal zijn met de opstanding. Dat gebeurt straks. Dan zullen u en ik het zien. Dan wordt het geopenbaard hoe dat zal zijn. Wanneer Gods kinderen, die nu misschien met een uitgeteerd lichaam in het graf gelegd worden. En dat ze dan zullen opstaan in heerlijkheid. En dat zal werkelijk schitterend zijn. Wat een verwachting. Maar het is een verborgenheid. Dat zien we nu nog niet. Maar straks wel. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 7 vindt u nog een voorbeeld van een verborgenheid. En dat is de verborgenheid der ongerechtigheid. Dat is de openbaring van de mens die in goddeloosheid uitbarst en alles, alle vijandschap uitbraakt tegen God. En zich richt tegen al Gods geboden. Dat is de openbaring van de mens der wetteloosheid. De openbaring van de antichrist. Dan worden de mensen weer zoals ze waren in de dagen van Noach. Dat is ook iets wat nog niet helemaal geopenbaard is. Maar soms vrezen wij dat het begint geopenbaard te worden in onze tijd. Waarin Gods wetten met voeten getreden worden. En dat door heel de wereld heen. Het is een verborgenheid. Het wordt geopenbaard. En hier spreekt Paulus in Romeinen 11 vers 25 weer over een verborgenheid. Dat is de verborgenheid van Israël. Dat is ook iets wat nog verborgen ligt, wat geopenbaard wordt. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij. Opdat gij niet wijs zijt bij uzelf. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Een groot deel. Maar het is voor een deel over Israël gekomen. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En dan ook vers 26 en 27. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun een verbond van mij, als ik hun zonden zal wegnemen. Dus hier spreekt de Heere over de verharding die er nu is over Israël, maar het is dus maar voor een deel, groot deel. Het zijn altijd sommigen uit Israël geweest die de Heer Jezus hebben leren kennen en die in hem geloven. Maar nu is het nog een verborgenheid hoe God dit volk zal zalig maken. Want, Paulus zegt hier, de verlosser komt uit Sion. Hij zal de goddeloosheden afwenden van Israël. Hij zal de goddeloosheden, het ongeloof, wegnemen van Israël. En dit is ook een verbond van mij. Dit is een verplichting van mij dat ik hen doen zal. Ik zal hun zonden, hun ongeloof wegnemen. Het is nog verborgen. Maar het komt. We zullen het zien. Het wordt geopenbaard. Hier wordt gesproken over de volheid der heidenen. De verharding is voor een deel over Israël gekomen, vers 25. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Wat is dat, de volheid der heidenen? Dat is het volle getal van de heidenen die tot bekering komen. Dan is het, zijn al de uitverkorenen uit de heidenen getrokken. Die zijn tot bekering gekomen. En dan staan de woorden: alzo zal gans Israël zalig worden. Het is net of er iets mist tussen die woorden in. We zouden denken, als er staat dat een verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, en dan zal er iets gebeuren met Israël, en alzo zal geheel Israël zalig worden. Maar dat zegt de apostel niet. Dat stukje waar wij zouden denken, dat hoort erin, dat is er niet. En alzo, dat betekent zo, dat betekent op deze wijze, zal geheel Israël zalig worden. Het betekent niet daarna zal geheel Israël zalig worden. Het betekent ook niet dan zal geheel Israël zalig worden. Er staat zo zal geheel Israël zalig worden. Hoe dat precies gebeuren zal, dat legt apostel Paulus ook niet uit. Het is een verborgenheid. Een verborgenheid, het wordt geopenbaard. En wat betekenen dan die woorden? Gans Israël zal zalig worden. En daar is nu strijd om, tussen theoloog, gereformeerde theoloog. Er zijn drie opvattingen hierover. Ik geef ze u alle drie. Ten eerste, er zijn goede Bijbeluitleggers die zeggen dat deze woorden betekenen dat heel de geschiedenis door, in het verleden, in het heden en ook in de toekomst zal het zo zijn dat de gelovigen uit Israël tot bekering komen. En zij worden behouden. Zo is het altijd geweest. Zo zal het altijd zijn. En zo, op deze wijze, zal geheel Israël zalig worden. En dat slaat dan op Gods verkiezing. Gods vrije, machtige verkiezing. Dat een deel van het volk Israël behouden zal worden. God zal zijn uitverkorenen uit het volk van Israël behouden. En dat is door alle tijden heen gebeurd. En voor de rest is er geen bijzondere toekomst voor Israël, geen nationale herleving, geen volksbekering. Nee, het is gewoon het altijd zo geweest. Het gehele Israël is de som van al de uitverkorenen, alle tijden door. Al was het altijd maar een kleine minderheid. Geen volksbekering te verwachten. En dit standpunt wordt geleerd door Bavink, Ridderbos, ook professor Versteeg was deze mening toegedaan. En de Amerikaanse commentator William Hendrickson, dat Israël hier ziet op alle uitverkorenen van Israël uit alle tijden. Dat is dan de eerste mening. Het tweede standpunt. Dat is een ander standpunt dat leert dat geheel Israël, alzo zal geheel Israël zalig worden, dat geheel Israël, dat zijn al Gods kinderen uit de heidenen en uit Israël, dus de rest uit Israël die tot bekering komt en al de heidenen die tot bekering gekomen zijn, die vormen samen Israël, het geestelijke Israël. En alzo zal geheel Israël, het gehele geestelijke Israël, uit Joden en heidenen samen behouden worden, gered worden. Israël betekent hier dus niet het nationale volk, maar betekent de kerk, geestelijk Israël. Al Gods uitverkorenen uit de heidenen en uit de Joden vormen samen het geestelijke Israël. En zo zal geheel Israël zalig worden. Ook hier is geen bijzondere verwachting voor een volksbekering onder Israël. Geen bijzondere beloften voor Israël. Maar God zal zijn uitverkoren uit heiden en Joden samen. En dat zal geheel Israël zijn. En dit standpunt wordt aangehouden bijvoorbeeld door Calvijn. En ook de Engelse uitlegger Stuart Olliot, misschien niet zo bekend onder ons, in de Anglo-Saxische wereld wel bekend, heeft een klein commentaar op Romeinen geschreven, heel goed commentaar, maar hij is ook dit standpunt toegedaan. Israël betekent geestelijk Israël. En dan is er een derde opvatting. En die zegt dat de verharding over Israël gekomen is, totdat alle uitverkorenen, of vrijwel alle uitverkorenen, onder de heidenen tot bekering zijn gekomen. En dan zal de verharding die gekomen is over Israël ongedaan gemaakt worden. Dus dan zullen hun ogen geopend worden voor hun Messias, Jezus Christus. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Dus tegen het einde der tijden, wanneer de volheid der heidenen is ingegaan, het evangelie is overal verkondigd en vrijwel alle Gods uitverkorenen zijn tot bekering gekomen. Dat hoeft ook niet te betekenen dat tot de laatste man toe, maar over het algemeen er kunnen nog steeds wel uitverkorenen tot bekering komen die nog niet bekeerd zijn. Ze zijn nog onder de prediking van het evangelie, maar dat het accent dan toch teruggaat naar Israël. Dan zal een volksbekering onder Israël plaatsen. Dan zal de verharding onder Israël worden weggenomen. De Heere zal hun ogen openen. God zal zijn Heilige Geest uitstorten over Israël. En Israël zal zich bekeren tot de Heere Jezus Christus. En dit is een duidelijke toekomstverwachting voor het hele volk van Israël. En al betekent dat ook niet dat hoofd voor hoofd en ieder in Israël dan tot bekering zal komen, maar dat er wel een volksbekering zal zijn. En dan zullen ze buigen voor de Heer Jezus Christus, hun Messias. Nou, deze opvatting wordt aangehangen door Lloyd-Jones en door John Murray, een Schot die in Philadelphia gedoseerd heeft. Matthew Henry is dit ook toegedaan. En ook dominee C. Den Boer uit onze kringen is dit ook toegedaan. Dus er zijn drie opvattingen, alle drie, door goede theologen aangehangen. Dus geheel Israël betekent alle uitverkorenen van Israël uit alle tijden. Geheel Israël betekent het geestelijke Israël. Gelovige heidenen, gelovige Joden komen tot bekering. Ze vormen samen het geestelijke Israël. En dan de opvatting dat geheel Israël betekent een toekomstige bekering van het volk Israël, waarbij hun verharding wordt weggenomen. Nou, hoe moeten we daar nou over denken, gemeente? Ik denk dat één ding heel duidelijk is, dat wanneer de apostel Paulus in de Romeinenbrief spreekt over Israël, dan heeft hij het steeds over dat nationale volk Israël, de Joden, zij hangen de wet van Mozes aan. Zij willen door hun werken gerechtvaardigd worden. Zij zijn uitgehouwen uit de olijfboom, maar kunnen straks weer ingeënt worden. Steeds wanneer Paulus over Israël spreekt, heeft hij het over het volk van de Joden. Hij heeft het niet over Israël afkomstig uit de Joden en heidenen. Hij heeft het niet over een geestelijke Israël. Hij heeft het niet over bekeerde heidenen wanneer hij spreekt over Israël. Wanneer hij Israël noemt, dan bedoelt hij het volk van de Joden. En daarom kunnen we, meen ik, zeggen dat Israël hier niet betekent het geestelijke Israël. Maar dat het hier wel slaat op het volk van de Joden. En dus daarom moeten we, denk ik, de opvatting dat geheel Israël betekent, het geestelijke Israël uit heidenen en Joden, afwijzen. Op zich is dat wel waar, dat alle bekeerde Joden en alle bekeerde heidenen samen bij de Heere zullen zijn. Dat is wel waar. Maar dat betekent niet de tekst hier. En dan de opvatting dat geheel Israël betekent alle uitverkoren Joden uit alle tijden en plaatsen, dat zij zalig worden. Op zich is dat ook waar. Dat de Joden waren en nu en straks die tot bekering komen en die zullen eeuwig bij de Heere zijn, dat is op zich waar. Maar dan hebben we toch alleen maar een restgedachte. Een rest, dagen van Elia, een rest in de dagen van Paulus, een rest door de geschiedenis, aan het einde nog een rest. Alleen maar een rest. Maar geheel Israël. Daar staat haaks op elkaar. Want er zijn teksten die wijzen op een zekere verwachting voor Israël. Een toekomstverwachting. Een toekomstige bekering van Israël als volk. We moeten toch schrift met schrift vergelijken. En de eenvoudige en meer duidelijke passages werpen licht op de meer moeilijke passages uit Gods woord. We lezen bijvoorbeeld Ezechiël 36. Ik lees u vier versen daaruit voor. Uit Ezechiël 36 vanaf vers 25. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen. En ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn. En ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinigheden. En ik zal roepen tot het koren en zal dat vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. Nou, dat zijn toch heerlijke beloften. Beloften van een terugkeer uit alle landen. En dat de Heere zijn geest zal uitgieten op dat volk. Dat de Heere die onreinheden zal wegnemen. De Heere zal dat volk bekeren. Maar wat hier staat, is bij mijn weten nooit gebeurd. Nooit zo vervuld. Israël kwam terug uit Babel. Maar zijn al de onreinigheden afgenomen? Moesten Ezra en Nehemia en Haggai niet getuigen tegen het volk hun zonden die ze deden? En daarna kwam het volk onder het juk van de Farizeeën. En in de tijd van de Heere Jezus was het volk helemaal onderdrukt door al die wetten en geboden. Ze werden verhinderd het koninkrijk Gods in te gaan. Het is niet gebeurd dat ze een nieuw hart gekregen hebben als volk. Nou, daarnaast kunnen we denken aan een andere passage uit het woord van God, Zacharia 12, vers 9 en 10. En het zal te dien dagen geschieden dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Als volk heeft Israël nooit verdriet gehad om de kruisiging van de Heere Jezus Christus. En al is de Heilige Geest uitgestort met Pinksteren, dat is toch grotendeels het volk Israël voorbij gegaan. Toen ging het naar de heidenen. Toen getuigden de apostelen op de Pinksterdag in vreemde tongen en talen. We kunnen ook denken aan wat we vinden in 2 Korinthe 3 vers 14. Dat de gedachten van Israël verhard zijn geworden. Want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel, de bedekking, een sluier als aan het lezen zijn. Ze zien het niet goed, ze weten het niet goed in het lezen van het Oude Testament. Zonder ontdekt te worden, zonder geopend te worden. Het welk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart, een bedekking. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De bedekking die zij nu hebben, wordt door God weggenomen. Langs de weg van bekering en God schenkt bekering. En dan denken we hier aan Romeinen 11, vers 28. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil, zodat u heidenen tot bekering zou kunnen komen. Hun verwerping, daarna ging het evangelie naar u de heidenen tot uw behoud. Dus zij zijn nu wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden. Om der vaderen wil, Abraham, Isaac en Jacob, zij leven voor God. God ziet hen, God kent hen. En om hunnent wil, wat God tot hen gesproken heeft, gaat God door met Israël. Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. De roeping die de Heer aan Abraham gaf, de roeping die gelegd werd op Israël, zijn onberouwelijk. De Heere heeft daar nooit spijt van. De Heere gaat door. Nou, nu zijn de Joden nog vijanden. Maar God beziet hen nog steeds als het uitverkoren volk. En de Heere trekt zich er niet van terug. Het is onberouwelijk. Ondanks al de ellende en de verdrukking waar Israël doorheen gegaan is, heeft God nog steeds een bijzondere betrekking op dat volk. Zijn roeping is onberouwelijk. God heeft daar nooit spijt van gehad, zal er nooit van terugkeren. En Paulus zegt dan dat jullie heidenen waren eerst ongehoorzaam, maar God is jullie barmhartig geweest. En zo zal God straks ook barmhartig zijn over Israël, ondanks hun ongehoorzaamheid. Vers 32. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. En zo heeft Paulus duidelijke verwachting voor het volk van Israël. Ondanks hun verharding, ondanks hun ongehoorzaamheid, gaat God hen barmhartigheid betonen. En wij leven in bijzondere dagen, gemeente. De Joden woonden vroeger hier op ons dorp. Je kunt de huizen zien waar ze vroeger gewoond hebben. En de ouderen weten nog van de synagoge op de dijk, bij het zandpad wat er vroeger was. En het is onvoorstelbaar dat 6 miljoen Joden gedood zijn in de Tweede Wereldoorlog. Zoveel haat tegen dat volk. En ze zijn nog gehaat door het volk. De Verenigde Naties hebben zoveel resoluties besloten tegen Israël. Want ze mogen niet eens meer in hun eigen land wonen wat God hen gegeven had. Waar ze uit verdreven zijn door de Romeinen. En nu zijn er andere mensen daar gekomen die zeggen, ja, maar dat is ons land, jullie hebben hier niks te zoeken. Zo wordt Israël gehaat. Zo hebben ze moeten strijden door 4 oorlogen heen, waarvan steeds weer iedereen zei, ze zullen het helemaal verliezen. Bij de onafhankelijkheidsoorlog zei president Truman tegen David Ben-Gurion, met 3 weken zijn jullie er niet meer. En in 1967, voor de Zesdaagse Oorlog, toen werden in Jeruzalem en Tel Aviv werden parken geheiligd door de rabbies. Want ze wisten zeker, hier komen 10.000 Israëli's worden hier begraven van de verschrikkelijke oorlog wat nu komt. Het leger van de vijanden was 3-4 keer zo groot. Militair kon het niet. Maar het is toch gebeurd. Doordat God ingegrepen heeft. Door vijanden, door fouten die gemaakt zijn bij de vijanden. In het opperbevel van de Egyptische leger. Zijn grote fouten gemaakt. Was verwarring. Jordanië zag de vliegtuigen omhoog trekken aan het begin van de Zesdaagse Oorlog. Hebben een bericht gestuurd naar Egypte, ze komen eraan. Maar de decoder gebruikte de verkeerde formule van de dag daarvoor. Bericht kwam nooit over. En toen in 1973 bij de Yom Kippur oorlog stonden de tanks stonden daar in op de Golanhoogte. Ze hadden het veroverd. En ze konden zo verder. Er waren geen soldaten meer van Israël. Maar ze zijn gestopt. En de toergids vertelde ons in Israël, ze weet niet waarom, maar ze zijn gestopt. Ik hoorde deze week, je weet niet of dat waar is, maar ik hoorde deze week, ik zag een clip waarin er een officiële verklaring was van die bevelhebber, van de Syriërs die daar op het front stond. En hij verklaarde dat hij engelen zag die hen tegenhielden. Die man is later gedood in Syrië, dat hij niet doorgegaan is. En zo is het ook vaker gebeurd. Op verschillende plaatsen, in Jeruzalem, in de Sinaï, dat er verklaringen zijn geweest van bijzondere gebeurtenissen die ze niet konden verklaren. Van verschijningen. Goed, misschien is dat niet waar. Ik persoonlijk ben geneigd te denken dat het waar is. Maar hoe het ook, zij het kon niet militair. Maar steeds hebben ze gewonnen. Steeds zijn ze verder gegaan. God heeft wonderen gedaan onder Israël tegen alle menselijke verwachting in. Toen ze dachten in de concentratiekampen, God heeft ons verlaten. Helemaal verlaten, kreeg ze een land 3 jaar daarna. En wat gebeurt er nu onder Israël? Wij menen dat er een toenemende belangstelling is onder het Jodendom voor het Nieuwe Testament. Al is de meerderheid nog steeds seculier of chassidisch. Maar misschien staan wij vlak voor een massale bekering onder Israël. Wij bidden daarom. Al die gebeurtenissen is niet voor niets. Israël heeft nog steeds een God. En zonder dat wij nou precies kunnen zeggen hoe het precies zal zijn, geloof ik dat al deze schriftgegevens die we gezien hebben toch wijzen op die derde mogelijkheid. Dat geheel Israël betekent, het volk van Israël zal eenmaal tot bekering komen. En daarom gaat Paulus nu ook jubelen in de laatste 4 versen. En wij mogen meejubelen. Wanneer u nu ziet op uw eigen leven hoe God barmhartigheid getoond heeft, hoe hij u heeft staande gehouden, hoe u een eertijds gekend hebt en hoe God tussen beiden getreden is en u met barmhartigheid heeft gezien en op u neergezien en u gestopt heeft en hij de bedekking die op uw aangezicht lag heeft weggenomen. Wanneer u weet hoe de Heere uw genade heeft getoond, dan zinkt u toch neer in aanbidding voor deze heerlijke God. En dan jubelt u het mee met Paulus in deze laatste 4 versen. Want God heeft zich over u ontfermd. Het was enkel vrije genade dat hij neerzag op mijn leven, op uw leven. En wanneer het zo is dat u zich nog verhardt tegen de Heere en u deze zaligheid die u zondag aan zondag verkondigd wordt, verwerpt. En dat er geen plaats voor de Heere Jezus is in uw hart en leven. Bekeer u dan. Let op de strengheid van God. Hoe hij het ongeloof gestraft heeft, ook in Israël. Waarom zou u toch sterven? Waarom zou u omkomen in de hel voor eeuwig verloren? Dat hoeft toch niet? En het leven met de Heere is een heerlijk leven. Er zijn alleen maar voordelen. Dat is wat plat gezegd misschien. Maar dat leven met de Heere is veel heerlijker dan een leven in de wereld. Maar je ziet het niet. Vraag de Heer om je ogen ervoor te openen. En geef u gewonnen. Zodat je het ook mag leren meejubelen met Paulus. En misschien is het zo in uw leven. Dat u niet weet of u nu bekeerd bent. En dat u het niet durft te zeggen. Dat de Heer in uw hart een goed werk begonnen is. En dat u worstelt daarmee. Dan mag u zien. Dan mag u bewust gaan zien op de diepte van Gods barmhartigheid. Daar doet u niets verkeerds mee. Daar doet u het goede mee. Om te letten op de diepte van zijn barmhartigheid. En dan te gaan hopen op de Heere Jezus Christus. En dat u uw leven voor hem neerlegt en zegt, Heere, alles wat ik heb is minder dan u. U moet de eerste plaats in mijn leven hebben. En ik wil niemand anders en ik heb niemand anders dan Jezus Christus. Dan ziet u op de Heere Jezus en dan roept u de naam des Heeren aan. En u zult zalig worden. En wanneer u zicht krijgt op Gods heerlijke werk, door heel de geschiedenis heen, en hoe hij zijn barmhartigheid aan u getoond heeft, dat hij u zijn liefde geschonken heeft, en dat hij weer terug zal keren tot Israël, en het tot bekering zal brengen. En dan zullen straks in de hemel eeuwig al de gezaligden uit alle tijden en plaatsen, het uitjubelen voor hem in verrukking en met diep en heilig ontzag. Dat Gods wegen hoger zijn dan onze wegen. En dat God er zelf voor gezorgd heeft dat zijn huis vol kwam. En van dat hele huisgezin, die ontelbare menigte, er was er niet Eén die naar God gevraagd had. Maar God had naar hen allemaal gevraagd. Hij zal ervoor zorgen dat heidenen en joden hem zullen kennen. Hij zal hen een nieuw hart geven. En daarom zeggen wij met Paulus, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We zingen gemeente Psalm 72, de versen 10 en 11. Laten wij bidden en danken. En straks zal het gebeuren, Heere. Dan zal heel die ontelbare menigte, geheiligd, gereinigd, vernieuwd, glanzend wit, zonder vlek of rimpel voor u staan. En dan zal u de eer toegezongen worden. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En u zij de dank, de lof, de eer, de heerlijkheid, de kracht, tot in alle eeuwigheid. Dan zal het heilsplan vervuld zijn. Dan zult u de eer krijgen waar u recht op hebt. En daar zullen ze staan uit Israël, uw uitverkoren volk. En ze zullen er staan uit de heidenen, uit alle stammen en talen en volken. En ze zullen u aanbidden. En dan zullen de kronen aan uw voeten gelegd worden. En dan zal beleden worden dat uit u en door u en tot u zijn alle dingen. O Heere, wat een uitzicht. U mag uw strijdend volk dat uitzicht al geven. Dat de overwinning vast en zeker is. O, doe ons daarom dicht bij uw leven. Behoed ons ervoor dat we u voorbij leven. Maar breng ons, Heere, in de binnenkamer om u persoonlijk hier te leren kennen, opdat we straks geen vreemdeling voor u zijn. Heere, wilt u ontfermen over Israël? Wilt u ontfermen ook nu, wanneer er nieuwe wapens tegen haar gesmeed worden? Maar u hebt het ook gezegd, dat u ook de smid geschapen hebt, die de wapens vervaardigt tegen Israël. En u hebt ook gezegd dat geen wapen zal tegen uw stand kunnen houden. Heere God, wil het volk beschermen. Wil ook in deze wereld ook wijsheid geven. We denken aan president Donald Trump, die nog steeds veel betekenen kan voor Israël. Wilt u hem wijsheid geven bij alle moeilijke beslissingen? En geef dat koningen de voedsterheren zullen zijn van Israël. Maar vooral, Heere, bidden wij u dat Israël tot bekering mag komen. Dat de bedekking die op hun aangezicht rust, mag worden weggenomen. En dat u heerlijke daden zult doen. Heere, verheerlijk zo uw naam en verhoog uw kracht en doet u wonderen, want u doet toch wonderen, u alleen. Heere, ga met ons deze dag, zegent u ons deze dag en alles dat we mogen doen en breng ons samen vanavond weer in uw huis, om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 124, de versen 1 en 4. Thank you. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.